Goedemorgen. Bedankt dat ik vanmorgen weer in jullie midden mag zijn. En ik wil graag het een en ander met jullie delen. En het zal vanmorgen wat meer een thematische preek zijn. Dan echt dat we een stukje echt gaan uitdiepen. En ik wil het vanmorgen hebben over het thema eigenlijk kansarm, kansrijk. En ook een beetje focussen op armoede. Maar voordat we daar naartoe gaan, allereerste vraag voor u, voor jou, en ik heb hem ook aan mezelf gesteld weer van de week. Wat verwacht God eigenlijk van ons? Wat verwacht God eigenlijk van jou? En wat verwacht God eigenlijk van een christen? Verwacht hij dat we elke zondag naar de kerk gaan? Verwacht hij dat we bidden voor het eten? Dat we grote zonden vermijden? Of verwacht hij nog wel ietsje meer? Dat we diep in zijn woord graven en het bestuderen? Dat we aanhoudend bidden en veel bidden en vasten? Dat we ons leven heiligen, alle zonden eruit? Of verwacht God nog meer? Wat verwacht God eigenlijk van mij? Nou, allereerst verwacht de Heere God dat we geloven in de Heere Jezus Christus. Zijn Zoon. En dat we niet gewoon in Hem geloven, maar ook in Hem geloven als zijn Zoon. Dat we geloven dat de Heere Jezus daadwerkelijk de Zoon van God is. En aan God gelijk. Nou, dat is geen kleinigheid. Want als je daarin gaat geloven, dan verandert dat alles. Een christenleven is per definitie een veranderd leven. Je leven gaat veranderen. Want als de Heer Jezus Christus daadwerkelijk de Zoon van God is, dan betekent het dat we Hem ook volgen in alles wat Hij geleerd heeft en in alles wat Hij gedaan heeft. Als we de Heer Jezus Christus volgen, dan zijn al zijn daden en al zijn woorden heel belangrijk voor ons. En dan beseffen we dat hij iets groots van ons vraagt. Want wat vraagt de Heer Jezus van ons? Geef me alles. De Heer Jezus zegt, geef me alles. En hij zegt ook, mag ik dat alles van jou, mag ik dat gebruiken? Mag ik dat gebruiken om de wereld te gaan veranderen. Zoals hij 2000 jaar geleden zijn discipelen riep, kom op en volg mij, laat alles achter je en kom achter mij aan. En ik ga jullie gebruiken om de wereld te veranderen. En de wereld, vandaag de dag, de wereld heeft verandering nodig. We leven in een wereld van verdeeldheid, oorlog, geweld, onrecht, conflicten, honger, armoede, milieuvervuiling, klimaatverandering, nucleaire dreiging, kindersmokkel, vluchtelingenproblematiek, corruptie. Ik kan nog wel even doorgaan. Dat is de wereld waarin wij leven. Dus één ding weten we wel zeker. De wereld heeft verandering nodig. En ik kan me daar niet voor afsluiten als christen. Dat te zeggen, ja weet je, ik leef er met mijn eigen christenleventje en ik sluit mij een beetje af voor al die ellende in deze wereld. Want God roept mij. God roept mij om verandering te brengen in deze wereld. God roept mij om van mensen te houden. En niet om een beetje van mensen te houden, maar om heel veel van mensen te houden. Hij hield zoveel van ons. God hield zoveel van jou, van u, van mij, dat hij het leven van zijn enige geboren zoon ervoor over had. Zoveel houdt hij van ons, dat hij zei, liever mijn eigen zoon aan het kruis, een hele pijnlijke dood laten sterven, dan dat het niet goed zou komen met u, met jou of met mij. Liever dat, zoveel hield hij van ons. En hij roept, Hij roept vandaag, roept hij jou, roept hij u, roept hij mij. En hij zegt, wil ook jij, wil je van harte lief gaan hebben? Wil je lief gaan hebben zoals ik jou heb lief gehad? En dan moet ik wel lief hebben. God vraagt het van mij. En dan moet ik liefde hebben voor de mensen om mij heen. En ik geloof, dan moet ik lief hebben in het bijzonder de zwakke, de kwetsbare, de zogenoemde kansarme. Waarom? Nou, omdat God mij kansarme gered heeft en ik in hem kansrijk ben geworden. En daarom vraagt hij mij om te zien naar de kansarme om mij heen. De Heer Jezus aannemen, als ik tegenwoordig het soms beluister, dan lijkt het wel of we een soort privé-overeenkomst aangaan met de Heer Jezus. Het is mijn persoonlijke geloof, en dat klopt, hè, want in de bakkerij geboren worden maak je geen broodje. Het is mijn persoonlijk geloof, en de Heere God heeft geen kleinkinderen, hij heeft alleen kinderen, het is mijn persoonlijk geloof. Maar soms maken we het allemaal wel heel erg individualistisch. Het is mijn geloof, het is mijn overeenkomst met Jezus. Alles is tussen mij en hem. Als we kijken naar de Bijbel gaat het meestal over wij en over ons. En gaat het vaak over de mensen om ons heen. Hoe we daarmee omgaan. God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. Nee, de Heer Jezus vraagt meer dan geloof alleen. Meer dan alleen maar, ja, ik geloof in de Heer Jezus. Ik geloof toch, zeggen mensen dan. Ja, maar leef ook je geloof. Want de Heer Jezus vraagt zoveel. Hij vraagt om lief te hebben. En niet gewoon lief hebben, nee. Hij zegt ook nog, heb je vijanden lief. Hij zegt, vergeef wie jou heeft pijn gedaan. Hij zegt, kijk om. Zie om naar de armen en naar de verdrukten en sta ze bij. Deel je leven met de mensen die weinig hebben in een leven van zelfopoffering. En ik kan er wel even doorgaan. Ik heb ooit een prekenserie gehouden. 40 dingen waarvan Jezus zegt wat we moeten doen. De 40 dingen die Jezus zegt wat we moeten doen. Jezus roept ons op om ons geloof te leven. Om niet alleen maar te zeggen, ja, ik geloof het. Ja, prachtig. Maar wat werkt het uit in jouw leven? Wat hebben de mensen erom in jouw omgeving eraan? Dat jij gelooft. Jezus aannemen, het is geen privé-overeenkomst. Het werkt iets uit. En weet je, het is ook zo bijzonder. Want we kunnen ook niet anders. Waarom? Omdat God u en jou en mij heeft uitgekozen om hem te vertegenwoordigen hier op aarde. Besef. God heeft ons uitgekozen om zijn vertegenwoordigers te zijn hier op aarde. En weet je, ik zeg het soms en het is ook heel vaak waar, maar het kan heel goed zijn dat er mensen in jouw omgeving zijn en dat de enige Jezus die zij gaan ontmoeten is de Jezus in jou. Ik kom er tegen in onze eigen wijk, er zijn mensen en de enige Jezus die zij ontmoeten is de Jezus in mij, want ze komen hem verder nergens tegen. Ze horen niets meer over Jezus, ze zien niks meer over Jezus. Het is ver bij hun vandaan. Ik kom zelfs hele klassen met kinderen tegen die geen flauw benul hebben wat christenen vieren met kerst. Geen idee. En de enige Jezus die ze dan ontmoeten is de Jezus in mij, als het voor de klas mag staan. God koos om ons te vertegenwoordigen op aarde. Christus heeft geen lichaam op aarde behalve het lichaam van jou. Wij zijn het lichaam. Een ander lichaam heeft hij niet op aarde. Hij heeft geen handen behalve die van jou. Ik vond het een mooi beeld. Is het beeld van de Heer Jezus zonder handen. Misschien ken je het. Het is een verhaal ooit vanuit in Normandië na de oorlog, dat er een beeld van Jezus gevallen was en toen waren de handen waren er afgevallen. En toen hadden ze dat beeld toch weer teruggezet en hadden ze daarbij geschreven, jullie zijn mijn handen. En toen werd dat een beetje een hype en nu zie je overal ook Jezus beelden zonder handen. Maar het is wel prachtig. Wij zijn de handen van de Heer Jezus hier op deze aarde. Het zijn jouw ogen die het medeleven van de Heer Jezus Christus moeten uitdragen hier op aarde. Als jouw buren de Heer Jezus moeten zien, dan moeten ze het medeleven van Jezus zien in jouw ogen. Dan moeten ze het merken in jouw handen, wat die doen en wat die meegeven. We zijn een hand en een voet van de Heer Jezus. Weet je, en daarom ooit zal Christus recht doen. Ooit gaat de Heer Jezus recht doen hier op aarde. Maar tot die tijd zijn wij de werkers van de gerechtigheid. Recht en gerechtigheid. Als we kijken in de Bijbel, wordt daar heel vaak het woord mispat gebruikt. Meer dan de helft van de keren als er staat recht of gerechtigheid, is het dat woord mispat. En mispat, ja, dat betekent eigenlijk gewoon recht doen, maar dan wel op een manier dat het voor iedereen gelijk is. Dus eigenlijk betekent dan recht en gerechtigheid dat we iedereen als een gelijke behandelen. Nou, prachtig. Gelijke behandeling voor iedereen. Staat in de mensenrechten. Gelijke behandeling voor iedereen. Maar het betekent ook gelijke kansen voor iedereen. Daarom kansrijk, kansarm. Nou, als we kijken ook in ons land. Eerst dachten we dat armoede is ver weg. Maar tegenwoordig is armoede ook heel dichtbij. En als we ook kijken in ons land en ook naar gelijke kansen, hadden we altijd die, ja, hier krijgt iedereen gelijke kansen. Maar er is heel recent een groot onderzoek geweest in Nederland, kansrijke start. En daar kwam uit dat succes grotendeels afhankelijk is van je postcodegebied. Ook in Nederland. En ik heb dat onderzoek een beetje bekeken en ik schrok er gewoon van. Hoe groot de impact is van het postcodegebied waar je geboren wordt. Dat heeft zelfs invloed op hoeveel gezonde baby's er geboren worden. Het heeft invloed op alles. Op hoeveel kans je hebt in het leven. En ik zeg het ook vaak op school tegen de kinderen. Zeggen, ja, wie van jullie heeft zijn vader en moeder uitgekozen? Ja, niemand natuurlijk. Je kiest niet het gezin uit waar je geboren wordt. En je kiest ook niet het land of de plek uit of de postcode waar je geboren wordt. Daar word je gewoon geboren en daar heb je mee te dealen. Dus of je kansrijk bent of kansarm in deze wereld, dat heb je zelf niet in de hand. Dat begint gewoon al waar je geboren wordt. Daar begint het allemaal. Er is ook zo'n filmpje en ik doe het zelf ook wel eens met klassen. En dan zeggen ze van, ja, kijk, ik heb hier in het filmpje, zegt die man, ik heb $500. En we gaan een race lopen. Ik heb daar een streep en daar een streep. En ik zeg straks klaar voor de start af. En wie het eerste daar is, krijgt die $500. Dan zegt hij, maar voor we beginnen, zegt hij dat, dan zegt hij tegen die kids, dan zegt hij van, wie van jullie, zijn vader en moeder nog bij elkaar zijn, mag 2 stappen vooruit doen. Dan zegt hij, wie van jullie nog nooit een dag zonder eten gezeten heeft, omdat het er thuis gewoon niet was, ja, die mag 2 stappen vooruit doen. En zo gaat hij een tijdje door en op een gegeven moment zijn sommigen al halverwege. En dan zegt hij, ja, klaar voor de start af. En er komt 1 groot protest en de voorste begint te rennen en hij geeft hem die $500. En dan zegt hij, ja, zo is het in deze wereld. Zo is het in het leven. Heel veel dingen hebben we niet in de hand. Heel veel dingen maken dat je kansrijk of kansarm bent. Er is veel ongelijkheid. Ook in ons land. En ik geloof dat de Heere God ons roept. Dat hij ons roept. Want ik geloof dat vriendelijkheid en medeleven veel meer zondaren tot de Heer Jezus heeft getrokken dan welbespraaktheid en geleerdheid. Ik geloof dat vriendelijkheid en medeleven veel meer mensen tot Jezus heeft getrokken dan welbespraaktheid en geleerdheid. En ik geloof dat de Heere God meer vraagt, ik zeg niet dat hij het andere niet vraagt, maar dat hij meer vraagt dan dat we als christen heel erg veel in onze Bijbel lezen, dat we veel bidden en dat we heilig leven. Nee, hij vraagt ook om ons leven te delen met de ander en in het bijzonder, dat geloof ik echt, met de zwakken. En daarom begin ik met kansrijk, kansarm en waarschijnlijk zal het weer een hele prekenserie worden. Maar vandaag de eerste. En vandaag, ik zei het al, ik wil een beetje focussen op de armen. Want op veel plaatsen in de Bijbel wordt er geschreven over armoede. Toen ik tijdje geleden al, een hele tijd geleden al, me daarin begon te verdiepen, raakte ik echt helemaal verbaasd. Ik hou me heel veel bezig met de armen, omdat wij ook grote voedseluitgiftepunten hebben bij ons in de stad. Dus ik hou me er veel mee bezig en toch had ik nog niet door hoe ongelooflijk veel er geschreven wordt over de armen in de Bijbel. Het is echt bizar. Er staat zoveel over in. Maar je moet het wel goed lezen. En je moet wel goed kijken wat er staat. Ik zag vorige week of twee weken terug, zag ik ook in de media een advertentie voor conferenties en bijbelstudies. En daar stond, in Gods economie hoef je niet arm te zijn. En in de kleinere letters stond, dus je hoeft geen stress te hebben over je energierekening. Dat is niet nodig. En als je wil weten hoe dat werkt, kom dan vooral luisteren naar wat Gods woordje te vertellen heeft. Nou, God belooft geen prosperity. Ik geloof niet in een voorspoedsevangelie. En men leest dan dat de rechtvaardige voorspoedig zal zijn. En dan zegt ze, ja, als je dus een rechtvaardig persoon bent, dan zal je voorspoedig zijn. Dus dan gaat het allemaal goed komen. Nou, ik geloof in Gods economie. Hoeft de arme niet arm te zijn als de rijke doet wat hij moet doen. Ja, maar dat heeft die arme niet in de hand. En als je zegt van ja, de rechtvaardige zal voorspoedig zijn, ja, dan moet je natuurlijk wel kijken in welke context staat dat. En wat is dan voorspoedig? Ook nog een goede vraag. En de Bijbel maakt ons duidelijk hoe armoede werkt. En dat was 3000 jaar geleden eigenlijk precies hetzelfde zoals het ook nu werkt. En bijvoorbeeld, zo lezen wij in Spreuken. In Spreuken 13, daar kunnen we lezen, het land van de armen geeft voedsel, maar ze worden weggevaagd. Het voedsel wordt onrechtmatig weggegraaid. Nou, ook vandaag de dag, het eerlijk verdelen van voedsel op deze wereld, of zelfs in ons land, het eerlijk verdelen van bezit en van inkomen is heel moeilijk. En de rijke graait nog steeds van de armen. In de hele grote wereldeconomie gebeurt dat heel sterk, maar ook in het klein. Het gebeurt nog steeds. De Bijbel zegt ook, in Spreuken 19 bijvoorbeeld, zegt hij het meerdere keren, dat als je wint of rijk bent, heb je vrienden. Ja, dat is ook nog steeds niet veranderd. Het is nog altijd waar. Als je rijk bent, dan heb je vrienden. Maar bedenk wel, als je kijkt naar rijkdom en naar macht en naar aanzien, dat het tot grote eenzaamheid kan leiden en zelfs tot zelfmoord. Kijk maar naar heel veel bekende mensen, die hebben het gigantisch zwaar. Terwijl ze zoveel geld verdienen en zo rijk zijn. En we mogen onszelf ook de vraag stellen, ja, hoe rijk moet je eigenlijk zijn? En hoe ga je eigenlijk om met je rijkdom als je rijk bent? Misschien zeg je, ja, dat ben ik helemaal niet. Maar hoe ga je ermee om? Ik kan me soms zo verbazen over hoe christenen met dingen omgaan, ook met hun rijkdom bijvoorbeeld. Ja, dan moet je soms op mensen social media kijken. Staat helemaal vol, joh, daar op vakantie. Hey, Dubai met champagne. En ik was daar op vakantie. Altijd maar, hey, hier mijn nieuwe auto. En hier, die van ons staat er ook op trouwens deze week. Moet je maar kijken. Maar, hè? Oh, hier mijn grotere huis. Maar waar leven we voor? Hoe rijk moet je eigenlijk zijn? Ja, je moet wel het verhaaltje lezen, hoor, bij onze nieuwe auto. Maar hoe rijk moet je eigenlijk zijn? Of kun je ook genieten van genoeg? Kun je delen waar het maar kan? En wat is nou eigenlijk belangrijk? En hoe belangrijk is geld en is rijkdom in ons leven? De Bijbel zegt, nou, je kan beter arm zijn dan leugenachtig, in Spreuken 19. Nou, dat is een schrale troost voor de armen onder ons. Ja. Maar het is wel waar. Want zoveel rijkdom wordt oneerlijk verkregen. En dan zeggen, ja, maar dat is heel ver van mijn bed. Nou, je kunt je afvragen, hoe eerlijk doe jij zaken? Altijd. Hoe eerlijk ben je daarin? Of hoe eerlijk vul je je belastingpapieren volgende maand of die maand erop weer in? Of smokkel je af en toe een beetje? Als we kijken naar de Bijbel, dan kunnen we eigenlijk wel heel nuchter, een nuchtere waarneming doen. Namelijk dat als je eenmaal arm bent, zegt de Bijbel heel vaak, is het enorm moeilijk om daaruit te ontsnappen. dan maak je eigenlijk niet zoveel kans op. Sterker, zegt de Bijbel heel vaak, als je eenmaal arm bent, ja, dan heb je vaak minder toegang tot voorzieningen. Dan word je vaker onrecht aangedaan. Je hebt ook minder kans op het recht. En je hebt ook meestal minder vrienden. Maar dat is nog hetzelfde als 3000 jaar geleden. Er is niet zoveel in veranderd. De Bijbel spreekt er veel om. Omzien naar de ander. Omzien naar de vreemdelingen. Naar kinderen zonder ouders. Naar weduwen en naar armen. En wat God van ons vraagt daarin. Al helemaal in het begin van de Bijbel. Ja, daar gaan we bijvoorbeeld in Exodus 22. Daar zegt God, u mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken. Als u hem maar enigszins onderdrukt en ze roepen tot mij om hulp. Nou dan, zegt de Heer, en dan gaat hij het een en ander vertellen. God waarschuwt ons. Hij zegt ook hoe we moeten doen. Bijvoorbeeld in Leviticus 19 en 23 zegt hij, laat altijd een deel van de oogst liggen voor de armen. Geef een deel van jouw opbrengst aan de armen. En in Leviticus 19 zegt hij, de vreemdeling die bij u verblijft, die moet u lief hebben als uzelf. En in Leviticus 23 zegt hij ook, wanneer uw broeder in armoede is, moet u hem steunen, ook wanneer hij een vreemdeling is. Nou, gelukkig, volgens mij hebben jullie hier ook Oekraïners wonen, of niet? Daar zitten jullie goed op weg. Daarom, misschien is deze preek gewoon een bemoediging voor je. En denk je, we zijn goed bezig. Ik ben goed bezig, laat je dan bemoedigen. Maar misschien schudt het je ook wakker. En laat je dan wakker schudden. Want als het gaat om die armen, dan zegt de Heere God, bijvoorbeeld in Deuteronomie, u moet hem overvloedig geven. Ik gebied u, zegt God, u moet uw hand wijd open doen voor uw broeder, de onderdrukte en de armen in uw land. U moet overvloedig geven. Niet van, dan geef ik hem ook een beetje. Nee, overvloedig geven, zegt de Heere God. En in Deuteronomie 24 waarschuwt God nog een keer, dan zegt hij, laat de armen niet vanwege u de Heere moeten aanroepen, terwijl u hem geven kunt. Dus de Heere God zegt nog een keer, ik waarschuw je, als jij je buurman eten geven kunt en hij heeft het niet, en je geeft het hem niet, en hij gaat dan tot mij roepen, nou pas op, zegt de Heere God. Want ik hou jou verantwoordelijk. Ook in de psalmen, bijvoorbeeld Asaf, die roept op en die zegt dan, doe recht aan de armen. En aan de onderdrukte. Of Amos de profeet. En ik wil dat er ook even bij pakken. Maar Amos die zegt ook tegen de mensen, u onderdrukt de geringen, u vertrapt de armen. Of hij zegt, u duwt de armen opzij. Dat is een beetje met ellebogenwerk omhoog komen. En hij waarschuwt ervoor. En hij zegt dan, doe dat nou niet, zoek nu het goede en ga het kwade uit de weg opdat u leeft. Hij zegt dan niet eens, ja, opdat dan die arme leeft. Maar hij zegt, opdat u leeft. Het is ook ons leven. En in Amos 5, vers 21, dan waarschuwt hij ons. En misschien als het er in de taal van vandaag had gestaan, dat hij zegt, ja, organiseer nog een preesavond. Zet de beste band op het podium. Ga vol aanbidding. En roep de hele avond Jezus alleen en Jezus op nummer 1. Zing met je handen omhoog, alles geef ik u, maar ik heb er helemaal geen boodschap aan, zegt de Heer, want het komt niet uit je hart en je doet het niet. Dat is eigenlijk wat Amos hier zegt. Wat hij zegt in Amos 5, vers 21, ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan ik niet luchten. Want al brengt u mij brandoffers en uw graanoffers, ik schep er geen behagen in en het dankoffer van uw gemest vee wil ik niet aanzien. Doe het lawaai van uw liederen van mij weg en het getokkel van uw luiten kan ik niet aanhoren. Maar laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een altijd stromende beek. Prachtig. Laat het recht stromen. Nou, wat heeft armoede te maken met recht? Nou, hier staat dat woordje wat ik noemde, mispat. En ik geloof dat het heel belangrijk is dat we niet zeggen, ja, wij doen goed aan de armen. We hadden daar vroeger, gelukkig gebruiken we het niet vaak voor, een woord voor. Ik vind het zo'n verschrikkelijk woord. Liefdadigheid. Ik vind het gewoon echt, het krijgt bij mij gelijk een rare bijsmaak. Liefdadigheid. Dus je hebt daar de zielige mensen. En ik ben dan liefdadig. Dan doe ik iets goeds voor ze. Weet je wat we moeten doen? We moeten die mensen moeten we recht doen. Geen goed doen. En heel veel volwassenen zeggen recht doen. Hoezo moet ik de armen recht doen? Nou, de kinderen op school begrijpen het heel goed. Dan zeg ik, als jij 3 boterhammen in je trommeltje hebt. En jou, het jongetje wat naast jou zit, die heeft elke keer niks bij hem, want het is er niet. Ik zeg, is het dan lief als je hem een boterham geeft? Is het goed dat je dat doet? Ja. Ik zeg, of heeft hij er gewoon recht op? En zou het eigenlijk niet eerlijk zijn als je het niet deed? Nou, dan praten ze daarover, maar binnen een halve minuut zeggen ze, hij heeft er recht op. Het is niet eerlijk als je niet deelt. Ze hebben er recht op. En is dat, zeg je, oh, is dat jongetje dan minder dan jij? Nou, en dan snappen ze het zelf. Nee, wat ze snappen, je kon je vader en moeder niet uitkiezen. Oh ja. En meestal hebben ze bij ons alleen een moeder. Meer dan de helft in de wijk. Ja, maar die kon je niet uitkiezen. En daarom, ga nooit boven de armen staan. Ga er nooit boven staan. En ga niet denken, van zo, dan heb ik wel even goed gedaan. Nee, je hebt hem recht gedaan. En ja, natuurlijk, zo zeg je Mark, maar er zijn ook echt wel armen, dit is een eigen schuld hoor. Die hebben dan een grote flatscreen gekocht op afbetaling en een auto en vakanties. En nu zitten ze in de schulden. Ja, dat kwam. Dat kan helemaal kloppen. Ja, dat is ook mijn eigen schuld dat ik verloren ga. Ja, dat is niet Gods schuld, hè. Dat is mijn eigen schuld dat ik verloren ga. Toch is die genadig. Dus laten we het gewoon maar doen. En soms zeggen we, ja, maar armoede, het is misschien zo ver weg. Een hele grote armoede is misschien ver weg. Maar er is veel armoede dichtbij. Als ik kijk in onze voedseluitgifte, gewoon een ouder echtpaar tegen de 70, ja, ze zijn gewoon dakloos. En het gebeurt gewoon. Ze konden er waarschijnlijk, ja, eigenlijk ook nog niet eens wat aan doen. Het is ze overkomen. En ik fietste van de week langs de dakloze opvang en ik zie heel veel jonge mensen, want om 9 uur moet je er dan uit en 5 uur mag je er weer in als het niet vol is. Want heel vaak is het vol en dan past het niet. En dan ga je vanuit Almere bellen of de plek is in Amsterdam, maar meestal is dat ook vol. En dan ga je naar Lelystad bellen en meestal is het ook vol. Er zijn elke nacht mensen die niet terecht kunnen in de nachtopvang. En dan zie ik daar, ik fietste er langs en het was net 9 uur geweest en ze komen naar buiten. Er komen heel veel hele jonge mensen naar buiten. Dus je denkt, hoe is het mogelijk? En ik denk aan die jonge man van achterin de 20. Die in de kerstvakantie nog echt met tranen over zijn wangen zat te vertellen, ja, ik kom op straat te staan volgende week. Het is armoede, heel, heel dichtbij. Ik denk aan de moeders. Ik had er een paar van de week zelfs. 2, 3 moeders met tranen over hun wangen vertelden ze dat ze regelmatig een maaltijd overslaan, zodat hun kinderen in ieder geval wel hebben. Het is gewoon in Nederland dichtbij. En waarom is dit voor ons christenen zo belangrijk? Waarom is het belangrijk voor de kerk of voor een christelijke gemeente? Nou, ik denk omdat recht doen aan de armen in het wezen van God is. Zit. Het zit diep in zijn wezen. God is een God die recht verschaft aan de wees en de weduwe die de vreemdeling lief heeft door een brood en kleding te geven. Staat er in Deuteronomie 10. En in de psalmen, in psalm 12 zegt God, om het gekerm van de armen zal ik opstaan, zegt de Heer. En als God, als het gaat om het wezen van God, als die aan Mozes verschijnt, en dan gaat hij zijn naam noemen. En dan zegt hij, Heere, Heere God. En dan noemt God zijn eigen naam. Barmhartig, genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Wat een prachtige God hebben wij. Een God die zegt, zo ben ik. Niet zo doe ik, hè? Maar zo ben ik. Hij zegt, ik ben barmhartig, ik ben genadig, ik ben goed, ik ben trouw. En daarom geloof ik echt, als de mensen God of de Heer Jezus Christus in ons moeten zien, wat zeggen ze dan over ons? Zeggen ze, die club die hier zit op zondag, die mensen die daar zitten, wat een warme gemeenschap. Die zijn nog eens warm van hart. Of wat een warme mensen zijn die buren van mij. En die christengemeente hier, dat was ongelooflijk, maar zo vergevingsgezind. Zo geduldig en zo trouw. En altijd maar het goede doen en het goede maar trouw blijven doen. En altijd maar omzien naar de zwakkeren en naar de mensen om hen heen. Nee, als het omgaat met de zwakken, om recht doen aan onze medemens. Weet je, de psalmen bezingen het, de profeten roepen het toe op, de wetten maken het concreet, hoe je als maatschappij en als christen daarvoor kan zorgen. En de bedoeling is duidelijk. Niemand zou eigenlijk kansloos moeten zijn en zeker niet kansloos moeten blijven. Nee, wij mogen de koninkrijksprincipes van de Heer Jezus, die mogen wij uitleven. Want ook de Heer Jezus roept ons op. Wat je gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, heb je aan mij gedaan. En ook Johannes de Doper zei het vlak daarvoor, als je 2 jassen hebt, geef er dan 1 weg. Als je genoeg te eten hebt, deel dat dan. Armoede. Het is dichtbij en het is ver weg. Dichtbij, soms heel verborgen. Het kunnen je eigen buren zijn. Want het zijn niet alleen maar meer de mensen met een heel laag inkomen. Er zijn heel veel middeninkomens die het zwaar hebben. Armoede is soms dichtbij. En je kan zeggen, ja, maar het is heel erg groot, het probleem. Dat kan ik niet aan. Of je zegt misschien, ja, maar het is, hoezo? Ik doe toch al genoeg? Het is toch niet mijn verantwoording? En überhaupt, is het niet de verantwoording van de overheid? Ik betaal toch behoorlijk belasting? En ja, goed zijn voor alle vluchtelingen. Ja, hebben we er niet al een keertje genoeg? Zou kunnen. We kunnen de armoede toch niet keren? En weet je, de Heer Jezus trouwens. De Heer Jezus zegt in Matteüs 26 vers 11, er zullen altijd arme mensen zijn. De armen zullen altijd onder u zijn. Jezus zegt het zelf. Dus wat kan ik eraan doen? Ik kan de wereld niet redden. Nou, ik zeg je, red er dan 1. Als je de wereld niet kan redden. We hebben een prachtig begin. En wie weet wat het teweeg gaat brengen. En misschien zeg je, ja, maar het evangelie dan. Hè? Ik bedoel, van een brood van de bakker, ja, daar krijgt iemand geen eeuwig leven door. We moeten toch het hemelsbrood delen. Ja, dat is helemaal waar. Ik geloof het. Barmhartigheid kan nooit zonder evangelisatie. Maar ik geloof het is ook andersom. Evangelisatie kan nooit zonder barmhartigheid. Als je het evangelie brengt zonder een warm hart voor je medemensen, in het bijzonder de zwakken. Ja, wat voor getuigenis is dat? En hoe is het gekomen dat de vele kerken en gemeentes en ook heel veel christenen dat een beetje zijn kwijtgeraakt? Dat heeft natuurlijk te maken met de geschiedenis, hè, dat op een gegeven moment kregen we een beetje, is er een tijd geweest. Ik zeg wel, ze hadden het geitenwolle sokken evangelie. En dan werd het allemaal een beetje afgezwakt. En dan kregen we dat we overal de tekst van Franciscus aan de muur gingen hangen. Verkondig het evangelie desnoods met woorden. En we waren alleen nog maar aan het goed doen en het woord verdween. En toen is er ooit in de kerk weer gezegd, het woord moet weer centraal. Het gaat om het woord. En we zijn weer volledig op het woord gegaan. En dat is prachtig en dat is hartstikke goed en dat is heel erg nodig. Maar het is wel woord en daad. Het moet samen opgaan. En nu zeg ik wel eens, ja, laat dat ook weer terugkomen in de kerk. Laat het met elkaar in harmonie komen. Toen de Heer Jezus zichzelf bekend maakte, toen deed hij dat met de woorden, God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn geest bij mij. God heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen. Staat in Lucas. En hij haalt het uit Jesaja. Nou, welk goed nieuws hebben wij voor de armen? Geloof in Jezus en dan kom je in de hemel en dan komt alles goed. Of is onze boodschap vooral en ook, ik wil mijn leven met jou delen. Ik wil ook mijn rijkdom met je delen als je die rijkdom hebt. En ja, tuurlijk, zeggen dan Mark, maar het gaat hier ook over geestelijk arm, hè, en om het niet kennen van God. Klopt. Maar ik denk dat we de woorden van Jesaja ook in een Bijbelse traditie mogen zetten. waarin wetten, psalmen, spreuken, profeten de armen een hoofdrol toekennen. Arme mensen staan in het middelpunt. Ga de Bijbel maar lezen, het is echt waar. Als een groep waar God het voor opneemt. Sociaal armen, geestelijk armen, praktisch armen. Wie in de God van de Bijbel gelooft, kan niet om het thema armoede heen. Sommige mensen in de wereld zeggen ook van ja, maar al die ellende in de wereld en al dat onrecht, waar is God dan daarin? He? En God, wat doet u daaraan? Maar ik denk vandaag stelt God ons de vraag, wat doe jij eraan? Wat is jouw aandeel erin? En eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Want ook de Heer Jezus heeft het ons geleerd. Deel je brood met de mensen die honger hebben, zegt Jezus. Zorg goed voor de mensen om jou heen. Jesaja, het vaste dat God verkiest, is omzien naar de zwakkeren. En dan zal jouw licht in de duisternis opgaan. Dan zal Gods licht opgaan. En vaak gebeurt dat, lieve mensen. Van de week mochten we weer met een klein groepje mensen, en het is maar een klein groepje van de hele grote groep die we helpen, maar met een klein groepje mensen die we discipelen en die de Heer Jezus heeft aangenomen, mochten we om de tafel zitten. En ik besefte me weer dat ze allemaal bij ons binnen zijn gekomen. Omdat ze gewoon boodschappen nodig hadden. En weinig eten. En het licht is in hun duisternis opgegaan. Het licht van Jezus. Deel je brood. En je kan zeggen, ja, maar het gaat toch om geestelijk brood en eeuwig leven. Nou, als we die hele Bijbel nog doorgaan, dan moet je ook de Jacobusbrief maar eens lezen. En Jacobus die zegt onder andere dat het nogal hypocriet is om tegen iemand te zeggen, hey, God is met je, de vrede van God is met jou, terwijl die kou of honger leidt en jij er iets aan kan doen. Dus ja, het is een beetje hypocriet om tegen iemand te zeggen, ja, Jezus houdt van je en wij houden van je. En ja, echt, je hebt Jezus nodig. En als je in hem gelooft, komt het allemaal goed op je eeuwig leven. Ja, als er vandaag niks in de koelkast zit. En ik heb mijn koelkast vol, dan is dat hypocriet, zegt Jacobus. En daarom doe het. Ja, doe wat, zeg je misschien dan nou, wees de hand van de Heer Jezus. En straal zijn medeleven uit naar de mensen om je heen. Want de armen, ze zijn altijd onder ons. En ook nu. En als je niet weet waar ze zitten, doe je ogen, doe je oren open, kijk om je heen, want ze zijn er echt. En bid. Of God ze op je pad brengt. En wie weet krijg je dan ooit te horen. En ook dat, ja ik weet het, moet je ook in een bepaalde context lezen. Maar ik geloof dat je het ook heel concreet mag nemen als de Heer Jezus zegt. Kom binnen. Wie weet zegt hij het ooit tegen jou en mij. Kom binnen, het koninkrijk van God is jou. Is voor jou. Is van jou. Want toen ik honger had, gaf je mij te eten. Toen ik dorst had, gaf je mij te drinken. Toen ik naakt was, gaf je mij kleren. Toen ik eenzaam was, zocht je mij op. Toen ik gevangen zat, kwam je bij mij op bezoek. Nou, als we zo leven, ja, dan zou mijn verlangen zijn dat het net zo wordt als in Handelingen. Bij de start van de kerk stonden ze in de gunst van het gehele volk. En er kwam later wel vervolging, er kwam verdrukking. Er werd onrecht aangedaan, maar Jezus Christus werd zichtbaar. Jezus Christus werd verkondigd in woord en in daad. Want er staat soms, ze hadden geen armen onder hun, want daar zorgden ze voor. Er staat gewoon soms, ze verdeelden hun bezittingen. Ze zagen hun spullen niet van henzelf. Ze hadden oog en hart voor elkaar en voor de ander. En daarmee stond er in de gunst van het gehele volk. Wat zou het prachtig zijn. Als jullie hier in de hele wijk in de gunst staan. Ze zeggen, deze plek, misschien is het al zo, dat weet ik niet. Maar deze plek en die mensen daar, wauw. Die zijn werkelijk de handen van Jezus. Uit hun ogen straalt medeleven. Zorg dragen voor de armen, ik ga afsluiten. Het is maar een klein stukje van wat God van ons vraagt. Maar het is wel een belangrijk stukje. Zorgen voor de armen, misschien zeggen sommigen, ja, dat is het goedkope evangelie. Nou, dat kan, maar het is wel evangelie. Het is een deeltje van het evangelie. En om met Amos te spreken. Laat het omzien naar de armen en de kwetsbaren voor ons en Gods kerk. net zo gewoon zijn dat als er water door een rivier stroomt. Zodat de mensen om ons heen, de Heer Jezus, want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk wel om, als de bron van levend water mogen ontmoeten. Door ons heen. En dat hij uit ons mag stromen in Jezus' naam. Amen. Ik had het lied niet uitgekozen, volgens mij. Maar het lied wat we nu gaan zingen is Toon Mijn Liefde.